hopen dat we gezond blijven. We hopen dat we ons werk houden. We hopen. En wat betekent dat woord hoop nou? En ik geloof dat woord hoop, als we dat verbinden aan dat wat we vorige week zo ten volle gevierd hebben, die opstanding van Jezus, dat we dan bij een hoop komen die verder gaat dan we soms nu uitspreken. Ik wil daar straks bij stilstaan als we volgen wat Paulus de mensen in Korinthe voorhoudt. En dat woord hoop, laat dat vandaag eens binnenkomen. Op deze manier zoals we dat vandaag ook in deze dienst willen uiteenzetten. En zo mogen wij ook weer nu stil worden voor God. Weten dat Hij er is. Weten dat Hij, waar je ook zit in je leven, wat er ook speelt, de onzekerheid die je hebt, misschien juist de hoop, de mooie dingen die gebeuren, de lente die zich steeds meer uitkleedt. In al die omstandigheden mogen we weten dat God erbij is. We mogen onze hulp van Hem verwachten. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade is er voor jullie en vrede van God onze Vader door zijn Zoon Jezus Christus. Amen. Deze God die mogen we eren. Deze God staat boven ons leven. Hij is de Heilige. We willen dat ook doen in een eerste lied. Je mag er naar luisteren, want het is een prachtig lied om gewoon naar te luisteren. En je mag het stil meezingen. Heilig, 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 Heer God Almachtig.
Heilig, heilig,
Van zijn goedheid en vol van zijn liefde. Dat is wat ze zongen. Ze zongen dat de aarde en de hemel gevuld zijn met zijn liefde. En dat zingen we dwars door deze tijd heen. En laat die heiligheid jou ook raken. Weet dat God jou in waar je zit wil zien en wil kennen als een geliefd kind of dochter. Zonen en dochters van de hoogste God. We mogen in gebed heel dicht bij hem komen. Hem aanroepen als Vader, Abba. Laten we samen bidden. Abba, Vader, heilige grote God. U troont. U gaat boven alles uit. U laat zien dat uw scheppende macht door ons leven heen trekt. Als we kijken naar wat er gebeurt in de lente, als we genieten van de bloemen die opengaan, de vogels die zich laten horen, als we genieten van dat nieuwe leven dat ontstaat en overal opspringt. Vader, wat gaat uw scheppende hand door deze wereld heen. Wat laat u zien wat leven betekent en liefde. En in die schepping ontmoeten wij uw goedheid, uw schoonheid, uw pracht. In al die kleuren komt iets tegemoet van wie u bent. En Vader, als we daarvan onder de indruk zijn, als we daarvan onder de indruk raken, geef dan dat het niet maar blijft bij iets wat mooi is en wat, ja, wat ons even een mooi gevoel geeft. Maar geef dat het ons mag verbinden aan u. Dat we daar doorheen kijken. Dat we zien dat al dat leven, al die kleuren, al die schoonheid, dat het een reflectie is van wie u bent. Dat het u weerspiegelt midden in onze levens. Geef dat het ons bepaalt bij wie u bent, bij uw leven. Want zo zijn wij hier weer, samen digitaal verbonden met elkaar. En we mogen samen bidden. Bidden midden in deze tijd van crisis. Want we voelen het elke dag. En het komt elke dag weer op de een of andere manier op ons af, dat we midden in een ongekende tijd zitten. Het nieuws dat, ja, dat overloopt van de crisis. Alle dingen die wij zelf in onze dagelijkse levens meemaken aan keuzes die we moeten maken. Als we de kinderen thuis hebben zitten, als we thuis moeten werken, als we thuis moeten blijven. Als we ontdekken dat we ziek worden. Als er zoveel gebeurt waarin we zien dat de crisis toeslaat, ook als het gaat om onze eenzaamheid. Omdat we verbindingen verliezen. Elke dag is er wel een moment dat we geconfronteerd worden. En vanuit deze omstandigheid, waar we ook zitten, roepen wij tot u. God van het leven. God van de kleur. Kom en raak ons aan. En geef dat leven ons mag bepalen bij wie we zijn. Waar we ook zitten. Dat we mogen bepaald worden bij ons kindschap. Zonen en dochters van deze grote God. Wees zo aanwezig in alle huizen. Geef dat een ieder die meeluistert uw aanwezigheid ook ten volle mag ervaren. Mag meemaken. Weten dat u er bent. Dat u ze aanraakt met uw geest. Waai zo met uw geest door ons hart heen. En geef dat in ons hart ruimte komt om niet bij de omstandigheden te blijven, maar te ontdekken dat u doorgaat. En dat wij in uw spoor naar het leven gaan. Dat wij in uw spoor het leven ontdekken, telkens weer opnieuw. Vader, geef ons die ogen. Geef ons die oren. Geef ons een mond die uw lof wil bezingen. Geef ons een mond om het te kunnen uitroepen naar u. En te weten dat u luistert. En dat u ons redt. Dat u deze wereld in uw handen hebt. Vader, ontfermt u zich zo over ons. Ontfermt u zich over ons als we nu in deze dienst verder gaan. En ontdekken willen wat hoop betekent. Zo bidden wij u. In de naam van uw Zoon Jezus Christus. Aan hem komt alle eer toe, nu en tot in eeuwigheid. Amen. We mogen ook weer naar een kindermoment. Een kindermoment waarin Adriano ons meeneemt. Het allerlaatste stukje van de reis die we de afgelopen tijd hebben meegemaakt. De reis omhoog. Zal hij ons meenemen naar hoe nu verder. Laten we samen gaan kijken en luisteren.
Hey jongens en meiden, leuk dat jullie weer kijken. Hey, het is vandaag de laatste zondag van het project Tussen Hemel en Aarde. En met het project hebben we gebruik gemaakt van deze berg natuurlijk. De berg begonnen we onderaan. En vanaf onderaan konden we naar boven, naar het kruis, naar Jezus toe. Maar om toch even te kijken wat we nou al die weken mochten leren, gaan we eens één voor één even langs. Het eerste was het verhaal over het echte geluk. Dat je in Jezus mocht geloven. En als je in hem gelooft, dat je dan het echte geluk zult ontvangen. De eerste. Die kan in de rugtas. De tweede. Dat je laat zien wie je echt bent. Dat je mag gaan schijnen met jouw licht. Dat jij kan laten zien wie je echt bent. Dat jij ook een kind van God bent. En dat laat zien aan iedereen. De volgende in de tas. Derde alweer, dat we onze liefde moeten tonen aan iedereen. En je weet het, dominee Hans Riemen die vertelde dat toen. Dat we net in die weken waren begonnen met thuis zijn, videobellen. Zorg er eens voor dat je contact maakt met anderen. Je liefde laat zien. En dan de volgende alweer. Het bidden. Het contact zoeken met God. En we hebben het toen uitgebeeld met die blikken en dat touwtje eraan. Is het toen gelukt? Heb je contact gezocht met God? En dan de rots. We moeten ons huis bouwen op de rots. Want dan staan we stevig. Bij Jezus, die de rots is, mogen we veilig zijn. Hij zorgt ervoor dat we stevig blijven staan. En dan alweer de laatste. De kroon. Jezus is koning. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is gestorven aan het kruis voor ons. Maar hij is opgestaan uit de dood. En hij is koning van ons allemaal. En deze laatste gaat ook de tas in. En met al deze kaartjes die wij nu in de tas stoppen, daar word je enthousiast van. Maar enthousiast, ja. Als je enthousiast bent van iets, hoe werkt het ook weer? Ja, hoe zit het nou met enthousiasme? Kijk, we hebben de rugtas gevuld met die plaatjes. Ze zijn vol van Jezus. Want die plaatjes, dat leiden natuurlijk naar Jezus toe. Dus wij zijn vol van Jezus. Maar wij zijn daardoor dus enthousiast van Jezus. Maar hoe werkt dat nou eigenlijk als je ergens enthousiast van wordt? Nou, ik heb even wat bekertjes neergezet op elkaar. En dan laat ik zien dat ik bijvoorbeeld de bovenste ben. Ik ben vol van Jezus, ik ben enthousiast. En die ga ik vullen met water. Het bekertje vult zich steeds meer. En doordat mijn bekertje overloopt, het loopt over van enthousiasme, kan ik andere bekertjes vullen. En worden andere mensen ook enthousiast van Jezus. En heel het blad eromheen, dat wordt ook nat. Dus alles wat eromheen staat, mensen die om mij heen zijn, die worden enthousiast van Jezus. Zou jij dat ook kunnen? Met jouw enthousiasme, dat je vol bent van Jezus, dat dan gaat vertellen aan andere mensen en dan laat zien dat jij vol bent van Jezus. Als je ergens vol van bent, ergens vrolijk van bent en je vertelt aan de mensen, dan loop je over van enthousiasme. Dus mag jij dat ook gaan proberen? Probeer het aan de mensen te vertellen. En dat zei Jezus ook tegen zijn leerlingen. Hij vertelde veel verhalen aan zijn leerlingen en dat konden ze allemaal in hun rugtas stoppen. En met een gevulde rugtas mogen wij de wijde wereld in. Mogen wij gaan vertellen aan andere mensen over Jezus. Met jouw enthousiasme. En ook op de site hebben we een aantal dingetjes wat je kan proberen. We hebben een leuk proefje met ballonnen. En daarin staat uitgelegd hoe je dus ook kan uitbeelden dat je overloopt van enthousiasme. Je kan het ook nog proberen met de bekertjes, met water. En ook voor de allerkleinste hebben we nog leuke tekeningen. Dus bijvoorbeeld dat je kan zien dat de leerlingen op uitzending worden gestuurd. Ze worden op pad gestuurd de wereld in. Of nog een andere leuke puzzel. Dus ga gerust naar de site en ga daar lekker aan de slag. Veel plezier!
Ja, zoek dat inderdaad op de site gklangrak.nl om ja, de kinderen ook mee te nemen in dat verhaal van hoe je nou die wereld intrekt, hoe je het goede nieuws vertelt. En we gaan daar ook een liedje over luisteren, Trek de wereld in.
Trek de wereld in, vertel het goede nieuws, dat God zijn zoon gegeven heeft. Zodat de ieder die hem gelooft en vertrouwt op wat hij zegt, niet verloren gaat, maar eeuwig leeft.
Trek de wereld in, vertel het goede nieuws, dat God zijn zoon gegeven heeft. Zodat de ieder die hem gelooft en vertrouwt op wat hij zegt, niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. En Jezus die belooft, ik ga altijd met je mee. Ik laat je nooit alleen en we zijn altijd met z'n twee. Trek de wereld in, vertel het goede nieuws.
als je nog niet helemaal wakker was, dan is dit nu wel gelukt. Een lekker stevig nummertje. Ik hoop dat de kinderen zich ook snappen dat Jezus ons zo roept. We mogen de wereld intrekken en het goede nieuws vertellen. En dat mag vol enthousiasme en dit liedje straalt ervan. We willen samen gaan lezen, de Bijbel openslaan. Een gedeelte van Paulus die schrijft aan de Korintiërs, wat helemaal in het teken staat van uitleg over de opstanding van Jezus Christus. Wat betekent dat nou? Hoe ziet dat eruit? En ook de vragen die je daarbij kunt stellen. En Paulus gaat daar best wel op in. Het kan overkomen als een vrij droog stuk, waar je op een gegeven moment misschien de draad wat kwijtraakt. Ik hoop dat door de preek heen de lijntjes weer wat bij elkaar komen. En ik wil jullie uitnodigen om mee te lezen. 1 Korinthe 15 vanaf vers 12 tot 28. Staat het volgende. Wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, en dit zegt Paulus nadat hij in een eerste gedeelte van dit hoofdstuk het duidelijk heeft gemaakt dat Jezus Christus echt is opgewekt. En hij voert getuigen aan en hij laat zien dat het verhaal van die opstanding geen fictief, geen bedacht verhaal is, maar een verhaal van getuigen. Wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt. Want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. Bent u nog een gevangene van uw zonde en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als eerste en daarna wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en elke kracht vernietigd heeft. Want hij moet koning zijn totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. Want er staat, hij heeft alles aan zijn voeten gelegd. Wanneer er alles staat, is dat natuurlijk uitgezonderd degene die alles aan hem onderwerpt. En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem die alles aan hem onderworpen heeft. Opdat God over alles en allen zal regeren. Het is het woord van God. Laten we daarnaar luisteren en laten we daarnaar leven. In de komende zondagen die ik zal voorgaan, wil ik stilstaan bij een thema: Jezus overwinnaar. En dat naar aanleiding van Pasen. Want vanuit Pasen klinkt de overwinningsroep van Jezus. Jezus die opstaat uit de dood, daarmee elke kracht en elke macht teniet doet. Jezus overwint. Maar met dat je dat zegt, heb je gelijk eigenlijk een soort moeite te pakken. Want als Jezus overwonnen heeft, hoe zit dat dan in mijn eigen concrete leven? Waar zie ik dat? Hoe herken ik dat? En hoe bepaalt mij dat bij wat er nu met mij gebeurt? Jezus overwinning. Wat zegt dat mij? Wat brengt dat mij? In een paar zondagen wil ik daar met jullie naar kijken. En in deze eerste zondag zal het dan gaan over de hoop. Want Jezus' overwinning zegt wat over hoe we spreken over hoop. Wat we daarmee bedoelen en hoe we dat mogen uittekenen. En ik geloof dat wat we net gelezen hebben, dat het daar al iets van laat zien. Wat Jezus' overwinning ons aan hoop mag geven. En zoals ik al aan het begin van de dienst zei, hoop is een woord dat enorm veel gebruikt wordt. Er is hoop. Er is hoop. Maar waar mogen we dan op hopen? Hoe mogen we dat nou inkleden? Wat betekent een christelijke hoop? Nou, als je in de praktijk van elke dag gaat kijken en gaat luisteren wat hoop betekent, dan kun je heel veel soorten hoop tegenkomen. Ik weet dat er op dit moment een aantal jongeren, ook vanuit de gemeente, maar sowieso door het land heen, bezig zijn aan het afronden van hun middelbare school. En ze moeten nog toetsen doen en als die toetsen voorbij zijn, ja, dan zouden zij klaar zijn, want ja, de examens vervallen en voor sommigen komt dat ontzettend goed uit. Maar dan kun je wel eens horen, ik hoop dat ik het haal. Dat is een hoopuitspraak. Maar wat zeg je daarmee? Je zegt daarmee dat je hoopt dat datgene wat je gedaan hebt en geleerd, dat tot een positief einde komt. Maar is dat echt hoop? Want als je heel goed geleerd hebt, als je de inhoud weet, als je weet waar het over gaat, dan mag je ervan uitgaan dat je het haalt. Hoop heeft misschien niet zoveel te maken met wat je presteert of wat je doet. En toch trekken we het daar vaak bij. Ik hoop dat ik het haal. Ik hoop dat het goed komt. Maar het zegt meer over onze onzekerheid. Misschien zien we niet per se dat het goed is en hopen we dat het goed komt. Nou, een ander voorbeeld is dat mensen kunnen zeggen, ik hoop dat het snel voorbij is. Deze hele toestand, deze omstandigheden, ik zit thuis met mijn werk en tegelijkertijd de kinderen die allerlei aandacht vragen. En het kost me ontzettend veel. Ik merk dat ik er gestrest onder raak. Ik merk dat het op dit moment te veel wordt. Ik hoop dat het snel voorbij is. Dat is ook een hoop vanuit die onzekerheid. Hoe ga ik dit verder nog volhouden? Wat gaat dit nog doen in de komende tijd? En ik wil jullie even een hoop laten zien, of tenminste het zoeken naar hoop, wat je ook meemaakt gewoon in het gesprek wat je bijvoorbeeld op de NOS tegen kunt komen. Een gesprek die de NOS heeft gehad met Hugo Kamps, een Belgisch schrijver, filosoof. En zij vroegen hem naar wat hij vindt van deze tijd. En dit was wat hij zei. Het enige dat ik nog verwacht is dat iemand iets van hoop uitspreekt. Dat we uit het circuit van dreiging en van straf treden, en dat we ons een beetje à la improvist kunnen overgeven aan een sprankje hoop. En hij bedoelt daarmee, er is zo weinig hoop. Er wordt vaak op kille cijfers gewezen. Er wordt vaak gewezen op alles wat er moet gebeuren. Maar hoe zit dat met het verhaal van de hoop? Eigenlijk zegt hij, ik heb hoop nodig. En hij gaat verder. De dood is geïntroduceerd als een dagelijks menu van het leven. Ik heb altijd geprobeerd om daar niet aan te denken, maar die weg te houden. Maar dat kan nu niet meer. En het maakt me bang. Hij is niet de enige. Zijn woorden hebben betrekking op zoveel. Mensen die de dood in kille cijfers op zich af zien komen, die telkens worden geconfronteerd met alles wat er, wat er omheen gebeurt aan zorg. En dat maakt je bang. Waar is de hoop? Er is wanhoop. Er is onzekerheid. En dan gaat hij nog verder. Want hij wordt ook gevraagd naar hoe hij zelf gaat nadenken over zijn eigen dood. Hij is zelf wat op leeftijd, zit in een kwetsbare groep. En dan is hij heel kwetsbaar en eerlijk. En hij wordt eerlijk als het gaat over hoe hij dan zou eindigen. Ik wil ook niet stikken, zegt hij. Dan moeten ze mij maar helpen. Het feit dat je daar zo mee bezig bent, is als een aanslag op het geluk van de laatste dagen, zal ik maar zeggen. Want het leven is juist een gevecht om de dood weg te houden, uit te bannen. Het is een aanslag op het geluk van de laatste dagen. En het leven is een gevecht om de dood weg te houden, uit te bannen. Ik denk dat we daarmee aan de kern komen van hoe we over hoop en wanhoop spreken. In Nederland zitten we in een maatschappij die een hele tijd vooruitgestuwd is door vooruitgangsgeloof. Dat het alleen maar beter kon. Dat wij het leven konden maken. En dat gebeurde ook. Het gebeurde. Je zag het in de hoge vlucht die techniek nam. In de hoge vlucht die we namen als zorgmaatschappij, waarin de zorg zo goed uiteengezet was. Vooruitgang en het kon alleen maar beter. En dan is het gesprek over hoop niet zo moeilijk. Want hoop heb je zelf te maken. Hoop heb je in de hand. Dat is iets wat je kunt bewerken. Iets waar je gewoon in groeit. En nu, in deze situatie, wordt het ineens omgedraaid. De hoop slaat om in wanhoop. Want dat vooruitgang, alles wat er gebeurt, heeft ons misschien juist op dit punt gebracht. Het hele idee van techniek en het globaliseren, de wereld die steeds kleiner wordt, de grenzen die open zijn. Het is een van de grote veroorzakers van deze pandemie. En in één keer slaat het om. Hoop wordt wanhoop. En mensen worden stilgezet bij dat wat ze niet in de hand hebben. Hoe spreek je nou in zo'n tijd nog over hoop? Wat is er nog te hopen? Ik wil nog één plaatje laten zien. Ik kwam hem tegen gisteren op de Facebook timeline, mijn eigen Facebook timeline. En het is de voorpagina van het Parool van gisteren. En het Parool heeft een aantal voorpagina's in de afgelopen tijd waarop staat hou vol. En daar een prachtige plaat bij gezet. En het is een plaat van een boom. En het is het kunstwerk van William Kentridge. En daar staat bij: Where shall we place our hope? En die boom is volgeladen met allerlei vragen, met allerlei acties. En onder staat eigenlijk de vraag: waar zullen we onze hoop nou hangen? Waar vinden wij onze hoop? Nou, dat is waar deze overdenking over gaat. Waar vind jij nou je hoop? En dan zou ik je willen meenemen naar deze tekst. Want vanuit dit leven, hè, zoals we dat kennen, en ik geloof dat wat Hugo Kamps zegt, het lijkt zo verloren, het lijkt zo ver af misschien, maar dat we daar allemaal wel iets van meemaken. Dat we allemaal wel iets hebben van onzekerheid en van angst. Dat we allemaal wel die dood zouden willen wegduwen, weghouden. Niet te dichtbij komen. En dat wordt spannend. Want christelijke hoop is iets wat daartegen ingaat. Christelijke hoop laat een ander geluid horen. Niet het geluid, we moeten zo lang als mogelijk de dood weghouden. We moeten zo lang als mogelijk het geluk vasthouden wat we hier op aarde hebben. En die laatste dagen die we hebben, die moeten goed zijn en mooi. Nee, christelijke hoop verbindt zich aan de opgestane Heer. Aan Jezus die opstaat. Aan een God die de dood overwint. En dat is wat anders dan de dood weghouden. Het is wat anders dan proberen om de dood voor te blijven. Nee, het is het gevecht aangaan. En in dat gevecht worden wij geplaatst. Als wij belijden dat Jezus overwinnaar is, dan belijd je dat met je hart, maar dat belijd je dan ook over jezelf. Want wij worden verbonden aan die overwinning. En die overwinning, wat zegt dat over jouw leven? Wat zegt dat in deze omstandigheden? Wat zegt dat over je vragen en over je onzekerheden? Nou, een paar mensen bij wie we in ieder geval eerst kunnen aansluiten zijn de eerste getuigen van Jezus' opstanding. Het is dat verhaal van de Emmausgangers. De Emmausgangers die de overwinning van Jezus niet zagen, die verblind waren door onzekerheid, door angst, en die weer terug zijn gegaan naar huis. Terug naar de plek die vertrouwd is. En dan komt Jezus langs zij. Hij komt hun leven binnen. Ze herkennen hem niet. Maar hij gaat met ze in gesprek en hij vraagt: wat is er? Wat lopen jullie hier treurig? Wat lopen jullie hier gedesillusioneerd? Wat is er gebeurd? En zij zeggen: heeft u niet gezien? Heeft u niet gehoord? We hebben zoveel verloren in de laatste tijd. En deze zin springt er dan uit. We leefden in de hoop dat Hij, Jezus, dat Hij degene was die Israël zou bevrijden. We leefden in de hoop dat Hij de Messias zou zijn. Dat Hij het was die het herstel zou brengen. Dat Hij het was die van ons volk, Israël, weer een plek, een koninkrijk van God zou maken. En dan staat er: maar inmiddels is het al de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Het is stil. De hoop die we hadden is weggeslagen. Het is omgeslagen naar wanhoop. De desillusie. Het verhaal is doodgelopen. En in die spanning kun je staan als christen. In de spanning dat wat Jezus belooft: ik maak de dingen nieuw. Ik breng hoop. Ik breng heling. Ik zal deze wereld vernieuwen. Door mijn bloed, door mijn lijden, door mijn sterven. Maar ook door mijn opstanding. En dat je dan staat midden in je leven en je om je heen kijkt en je afvraagt: waar is de vernieuwing? Waar is het herstel? Waar is mijn hoop? En de desillusie kan toeslaan. Ik zie het niet, ik geloof het niet. Ik herken het niet. Het is al het zoveelste keer dat ik het hoor. De zoveelste zondag. De zoveelste keer dat ik het weer niet zie. De hoop lijkt zo ver weg. Deze getuigen. Deze eerste getuigen laten zien dat het leven achter Jezus aan een leven is van zoeken naar die hoop. Maar dat die hoop ook gevonden kan worden. Want deze getuigen worden ook genoemd juist net voor onze tekst. In 1 Korinthe 15, als Paulus de lijst met getuigen opnoemt, dan zegt hij daarbij: hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de 12 leerlingen. En daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters, van wie er enkele gestorven zijn. De meeste nu nog leven. Hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de 12 leerlingen. Deze leerlingen worden door Paulus naar voren geroepen. Zij hebben hem gezien. Zij hebben laten horen dat Jezus is opgestaan. Dat hij aan hem verschenen is. Maar ze moesten iets leren kennen. Iets leren herkennen van wat Jezus komt doen. En dat lezen we in dat kleine stukje in vers 27. Er staat, hij heeft alles aan zijn voeten gelegd. Nee, excuus, ik zeg het verkeerd. Het staat in... Het staat in vers 25. Er staat, want hij moet koning zijn totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. Dit is wat zij mochten gaan onderkennen en mochten gaan zien. Jezus is koning. Jezus is overwinnaar. De hoop is niet weggeslagen. Nee, de hoop is juist opnieuw begonnen. Hij moet koning zijn. Dat is niet iets van later, iets van een leven na dit leven, als Jezus als koning de troon zal bestijgen. Nee, het is iets wat gebeurt in en door zijn dood heen. Het is iets wat gebeurt in zijn opstanding. Jezus is koning. Koning van deze wereld, koning van dit leven. En als dat werkelijk waar is, als dat de belofte is, en als de mensen die daar getuigen van zijn geweest ons dit aanreiken, dan ga ik nadenken over mijn eigen leven. En ik zie de omstandigheden, en ik zie de moeite die ik heb, de onzekerheid. Ik zie dat het niet makkelijk is om dit leven goed te kunnen leven, om het in de hand te houden. En in één keer is daar die koning. Koning Jezus. En als koning zegt hij, ik heb het in de hand. Ik heb dit leven helemaal in de hand. Het wordt niet uit mijn handen gerukt. Ik heb jouw leven in de hand. Het is moeilijk om deze belijdenis in je leven telkens weer op te laten lichten. Hij moet koning zijn. Hij moet koning zijn. Wat is er koning in jouw leven? Wat kan er grip hebben op jouw bestaan? Wat heerst? Is het je onzekerheid? Is het je wanhoop? Is het je verdriet? Je angst? Is het datgene waar je van denkt dat het enige is wat telt? Misschien je gezondheid? Misschien wel het idee dat rijkdom je alles zal brengen wat nodig is? Er zijn zoveel dingen die heersen kunnen in ons leven. Maar in zo'n tijd als deze wordt dat langzaamaan afgepeld. En zie je wat er overeind blijft staan. En het lijkt zo weinig. Rijkdom is nu geen issue. Met rijkdom versla je geen virus. Met gezondheid kom je er niet altijd. Want zomaar ben je ziek. En in al die onzekerheid die we hebben over onze toekomst, over de banen die we hebben, kan het in één keer allemaal afgepeld worden en staan we. Alles uit handen geslagen. En klinkt dan de belijdenis. Jezus is koning. Hij heerst. Als alles afgepeld is en als ik met lege handen sta, dan blijft dit staan. Jezus is koning. En hij heeft alle machten en krachten overwonnen. Laat dit nou eens op je inwerken. Laat dit deze dag, vandaag, eens met je meegaan. Als Jezus koning is, hoe kijk ik dan naar de toekomst? In 1 Korinther 15, vers 19, lezen we iets wat mij betreft veel christenen ook in de weg staat om omhoog te grijpen. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. En dit is wat er gebeurt. Als christen zijn we zomaar opgenomen in dat vooruitgangsgeloof. Het kan alleen maar beter. Het kan alleen maar mooier. En het kan zijn dat we daarmee ook Jezus Christus naar ons toetrekken. Help ons om in dit leven dat mooie en dat goede en alles wat alleen maar beter kan, om dat te verwezenlijken. U bent toch opgestaan, u hebt toch alle macht? Laat dan die macht blijken. Bevrijd mij van mijn ziektes en mijn lijden. Geef mij rijkdom, geef mij geluk. Geef dat ik de dagen die ik hier op aarde doorbreng zo mag ervaren dat u overwonnen hebt. Gewoon heel fysiek. En dan wordt het spannend. Paulus zegt, wie alleen maar op Jezus hoopt voor dit leven, is de meest beklagenswaardigste mens die er leeft. In principe doe je hetzelfde als zoveel anderen. Je hoop stellen op dit leven. Hier moet het gebeuren. Als het hier maar plaatsvindt. Als ik hier maar mijn geluk vind. En Jezus' opstanding geeft niet alleen aan dat dit leven vernieuwd wordt. Nee, het reikt verder. Het reikt naar boven. Het reikt naar een toekomst die totaal vernieuwd wordt. En Paulus wil ons daarbij bepalen. Sta je niet blind op dat wat dit leven brengt. Maar kijk verder. Kijk naar de totale vernieuwing van dit leven. Door Jezus Christus heen. Want dat staat er. In 1 Korinther 15 vers 27 staat: hij heeft alles aan zijn voeten gelegd. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd. Alles. En ik zou je willen uitnodigen om in deze dag en misschien in de week die wacht, voor jezelf is dat alles in te vullen. Misschien op te schrijven. Op te schrijven wat er is in je leven wat soms zo blijft haken. Waar je onzeker over bent. Op te schrijven wat de duisternis kan zijn. Op te schrijven wat je angsten zijn. Maar ook op te schrijven waar de toekomst naartoe gaat. Wat je plannen zijn. En ik geloof dat als je dat zo concreet doet en daaronder zet, hij heeft alles aan zijn voeten gelegd. Dat daarmee het in een nieuw perspectief komt. Het is niet jouw eigen invulling, jouw eigen plannen. Het zijn niet de omstandigheden die zomaar toevallig op je afkomen. Maar Jezus is daar. Hij is present. Hij is de koning die alles aan zijn voeten heeft. En laat zo deze week een eerbetoon zijn aan deze Jezus. Koning van dit leven. Koning van dit heelal. Ik wil afsluiten met een laatste woord van Paulus. Een woord wat we lezen in 1 Korinther 15 vers 20. Maar hij is werkelijk uit de dood opgestaan. Voor Paulus is er geen spel tussen te krijgen. Dit is wat hij belijdt. Dit is wat werkelijk is. Het is niet een tegen beter weten in. Het is ook niet op hoop van zegen. Hopen dat het maar zo zal zijn. Nee, het is een werkelijkheid. Het is een bestaan. Het is het leven dat hij leeft in alles wat er op hem afkomt. En Paulus heeft wat gekend. Hij is gevangen genomen, hij is gemarteld. Hij is door stormen getrokken. Er is zoveel op hem afgekomen. Maar heel dat leven is doortrokken van deze opgestane Heer. En heel dat leven staat in het licht om die opgestane Heer ook recht te doen. Hij is werkelijk uit de dood opgestaan. Echt. Hij is overwinnaar. En als overwinnaar komt hij jouw leven binnen. En dat leven, dat tilt hij op naar zijn liefde. Dat tilt hij op naar vernieuwing, naar heling. In alles wat je meemaakt, mag je zien en ervaren dat Jezus overwint. We zijn nu los van elkaar. Dus de gemeenschap zal misschien minder voelen. Het delen met elkaar van wat de dood van Jezus en de opstanding van hem voor jou persoonlijk betekent. Maar probeer zoveel als mogelijk dat eens uit te spreken. Hij is werkelijk opgestaan. En ik met hem. Ik sta telkens op in een vernieuwd leven. Los van mijn schuld gemaakt. Los van mijn zonde gemaakt. Bevrijd uit de angst. Getrokken naar het licht. Kijk, dat is hoop. Dat is geen hoop dat zomaar weggeslagen wordt. Nee, dat is een hoop die blijft. Omdat Jezus blijft. Omdat hij alles overwonnen heeft. Laat hij zo jou overwinnen. Jouw omstandigheden binnenkomen. En ze tot zijn leven trekken. God zegen in deze tijd. Amen. We mogen samen ook gaan luisteren en gaan zingen. Meezingen met het lied Jezus Overwinnaar, opwekking 832.
Wordt alles nieuw, want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor koning Jezus. U bent de held die voor ons strijdt. U baant de weg van overwinning. Elke vijand vlucht, iedere bolwerk valt neer. Naar boven alle namen.
Yeah.
boven alle namen. Naam 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 boven alle namen.
Mogen hem danken om wat hij doet, de overwinning aan ons ook geven. En we willen samen ook als gemeente om een aantal gemeenteleden heen staan. In gebed willen wij noemen Leo van de Koppel. Hij heeft te horen gekregen dat hij onder voorbehoud van de corona aanstaande dinsdag opgenomen kan worden in het ziekenhuis. En hoopt dan woensdag geopereerd te worden voor de omleidingen aan zijn hart. Het is een spannende tijd voor zijn gezin en voor Leo in het bijzonder. En we willen ook danken met familie Roest en Van der Stok, Kees en Jenny, die hun 50-jarig huwelijk afgelopen donderdag hebben mogen vieren. En daarmee willen we ook danken samen met Joke den Hartog-Demper en Jannie van der Baan, twee oudere zusters uit ons midden die afgelopen week hun verjaardag mochten vieren. Joke den Hartog is 80 jaar geworden en Jannie van der Baan 90. En we mogen met hen God danken. En we willen ook onze jongeren in gebed opdragen die in de afgelopen weken hun middelbare schooltijd toch op een wat gekke, aparte manier hebben kunnen afronden. En hopelijk ook naar een goede uitkomst mogen verwachten. Laten we samen gaan danken en bidden. Dank u wel, grote God. U als overwinnaar over dit leven. U als overwinnaar die opstaat uit de dood. Door uw Zoon Jezus Christus. En wij bidden u, verbind u ons heel dicht aan hem. Geef dat zijn overwinning onze overwinning wordt. Geef dat zijn opstanding ook onze opstanding mag zijn. Dat wij opstaan in een nieuw leven, bevrijd van wie wij zijn in onze schuld en in onze schaamte. Bevrijd van onze onzekerheid en angst. Opstaan in een leven met uw volheid. In een leven met uw genade. In een leven waarin we niet bang zijn voor de dood, maar dat wij ons leven vertrouwd leggen bij u. Wat er ook gebeurt. Vader, wij bidden u dat midden in deze wereld. En als we kijken naar deze wereld, zien we dat het leven ja, kwetsbaar en breekbaar is. En dat de schepping in al haar voegen kraakt en zucht. En daarom wachten wij ook met de hele kerk van alle eeuwen op die grote laatste dag. De dag dat u alle dingen helemaal nieuw zal maken, helemaal recht. En geef dat die dag mag komen. Geef dat wij getuigen mogen zijn van die vernieuwing. En als dat niet in ons leven is, geef dat we daar al sporen van mogen ontdekken. Sporen van dat koninkrijk, sporen van het nieuwe leven, sporen van de bevrijding. En geef zo dat we bepaald worden bij uw overwinning. Vader, zo bidden wij u ook. En we willen biddend rondom mensen uit onze gemeente staan. En wil u bidden in het bijzonder voor Leo van de Koppel. Nu hij komende weken heftige operatie zal ondergaan, waarin er een heel aantal omleidingen zal worden gelegd rondom zijn hart. Wat is dat kwetsbaar? Wat is dat precair? En geeft u toch dat die ingreep mag plaatsvinden? Want Leo ziet er naar uit dat het kan gebeuren, dat het nu ook plaats mag vinden. En geeft u dat als die ingreep er is, dat het ook gezegend mag worden. Stuurt u de kundige handen van de artsen, de doktoren. Geeft u dat het tot een goed einde mag gebracht worden. Wees u zo dicht bij hem en wees u dicht bij Lia en de mensen die om hem heen staan, als ze naar dat moment gaan toeleven. Zegent u. Vader, zo willen wij u ook danken. Danken samen met familie Roest en Van der Stok dat zij de afgelopen week hun 50-jarig huwelijk mochten vieren. 50 jaar met elkaar verbonden door lief en leed. Vader, u was erbij. U kent hen. En u kent hen ook hun diepe dalen en hun prachtige, mooie, hoge toppen. We danken u voor het feit dat zij al die jaren ook zo verbonden zijn aan elkaar. En geeft u dat in de jaren die komen zij de liefde met elkaar en met de mensen om hen heen mogen blijven delen. En geeft u hen daarin ook uw zegen. Vader, wij danken u ook daarin voor twee oudere zusters uit ons midden. We denken aan Joke den Hartog en Jannie van der Baan, die respectievelijk 80 en 90 jaar mochten worden. Wat een prachtige leeftijd. Wat is er al een leven, wat komt daar een leven achter weg? Vader, u als geen ander kent hen. En u weet waar zij in al die jaren ook mee bezig zijn geweest, wat hun hart heeft beroerd en waar ze hun eigen moeite mee hebben gehad. En wil u danken dat zij dit mochten vieren. En juist in deze tijd waarin het zo op afstand is van elkaar, waarin het misschien ook wel heel erg moeilijk kan zijn om dit zo te vieren. Dank u wel dat ze daarin uw hand mogen vinden. Mogen zien dat u hen draagt. En draagt u hen ook verder. Geeft u dat wij als gemeente ook om hen heen willen staan. Ook om alle andere ouderen in ons midden, de kwetsbaren, in deze tijd waarin het contact zo ver weg is, geef dat wij ze mogen gedenken in onze gebeden. En dat we ze zo ook telkens bij u voor uw aangezicht mogen leggen. Vader, slaat u uw handen liefdevol om hen heen. En we willen u bidden voor onze jongeren. Die in deze tijd ook zo in een andere situatie zijn beland. Als ze naar school gaan en school vooral thuis moeten doen. Vader, zegent u hen in alles wat daar op hen afkomt. Zo lastig soms en moeilijk om niet met vrienden en andere mensen om hen heen in verbinding te zijn. En geeft u dat ze in deze tijd ook mogen ontdekken dat u bij hen blijft. Dat u ze sterkt en dat u ze meedraagt. Vader, wij willen u bidden in het bijzonder voor hen die aan het einde komen van hun middelbare schooltijd. Op een gekke manier. Geen examens, maar toetsen. Geeft u dat einde ook goed afgerond mag worden. Zegt u hen daarin. Geeft hen alles wat nodig is in de tijd die komt. En zegent u hen als ze nieuwe plannen gaan maken voor de toekomst. Vader, wij dragen onze jongeren aan u op. En zo dragen wij ons als gemeente aan u op. Geeft u dat u ons vasthoudt. Bepaalt u ons bij wat echt werkelijk waar is. Dat u opgestaan bent uit de dood. Jezus Christus is werkelijk opgestaan uit de dood. Schrijf het in ons hart. Zet het op ons voorhoofd. En laat dit ons lied zijn. Wij bidden u dat. In de kracht van uw geest. Door de naam van uw Zoon Jezus. Amen. We zijn aan het einde van deze dienst gekomen. En in de afgelopen weken hebben we dat nog niet gehad. Maar nu zullen we een kort moment van collecte hebben. Waarin even duidelijk wordt uitgezet waar de collectes voor zijn. En u kunt die collectes overmaken op de app via Gift. En als het goed is, is dat allemaal mooi uitgelegd in de nieuwsbrieven die zijn verschenen. De eerste collecte die zal zijn voor de landelijke afdrachten. En de tweede collecte zal zijn voor de kerk. En na dat collectemoment zullen we samen de dienst afsluiten met opwekking 687. Heer, wijs mij uw weg. God zegene jullie gaven. Wij gaan naar ons laatste lied. Heer, wijs mij uw weg. Opwekking 687.
vertrouwd vrede vindt. Als mij de wil ontbreekt, uw weg te gaan. Spreek door uw woord en geest mijn hart en leven aan.
Zo gaat God ook met jou en met u mee. Hij heeft de weg voor ons gelopen en hij laat ons niet alleen. Zijn zegen, zijn genade en zijn liefde, ze mogen je toekomen. Deze dag en de dagen die komen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de verbondenheid met zijn Heilige Geest zijn met jullie allemaal. Amen. Een goede zondag en een goede week, vol van Gods liefde.